Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. In de vorige aflevering heb ik het gehad over de opkomst van de familie de Medici in Florence. Daarbij is het gegaan over vader en zoon Giovanni di Bicci di Medici en vooral over Cosimo de Medici, de man die de macht in Florence definitief in handen wist te nemen voor de familie de Medici. Daarnaast is ook gesproken over de politieke en culturele achtergrond van dit alles, de Italiaanse stadstaten en de Renaissance. Ik ben in de vorige aflevering zo'n beetje geëindigd bij de dood van Cosimo de Medici en zal in dit tweede deel over de Medici-familie zijn zoon en kleinzoon bespreken, te weten Piero en Lorenzo. Met name onder die laatste bereikte Florence misschien wel het absolute hoogtepunt van haar macht en aanzien. Ik zal niet alles wat over Lorenzo de Medici te vertellen valt in deze aflevering bespreken. Ik zal het met name over zijn jeugd, persoonlijkheid en eerste jaren als, tussen aanhalingstekens, heerser van Florence gaan hebben. En zal zo'n beetje stoppen op het moment dat we bij de Pazzi-samenzwering zijn aanbeland. Daar valt namelijk zoveel over te vertellen en dat is zo'n achtbaan van een verhaal met zoveel verschillende lagen dat ik daar de tijd voor wil nemen en daar een aparte extra aflevering over zal maken. Ik verwacht dat deze zo tegen het einde van april, dus op het moment dat de meivakantie zo'n beetje net begonnen is, online zal komen. In de laatste aflevering, die naar ik zo inschat begin mei zal verschijnen, zullen dan de laatste jaren van Lorenzo de Medici en met name ook de opkomst van de monnik Savonarola en het tijdelijke einde van de macht van de Medici's in Florence centraal staan. Maar voor we zover zijn, laten we bij het begin beginnen. En dat is op 1 augustus 1464, want dat is de dag dat Cosimo de Medici op 74-jarige leeftijd overleed. En hij werd opgevolgd door Piero de Medici en die hele opvolging die verliep eigenlijk vrij vlekkeloos. En dat geeft eigenlijk goed aan dat velen in Florence het inmiddels als vanzelfsprekend beschouwden dat de Medici's het in de stad voor het zeggen hadden, ondanks dat ze daar officieel natuurlijk helemaal geen recht toe hadden. Uiteindelijk waren de Medici's namelijk gewoon burgers van de stad, hè? Ze hadden geen titel als heer van Florence of iets dergelijks. Maar goed, Piero de Medici was geboren in 1416 en was in 1464 dus 48 jaar oud en dus toch wel al een beetje op leeftijd. Dat hij die leeftijd überhaupt bereikt had, was op zichzelf een klein wonder, want hij had een zwakke gezondheid en was van kinds af aan altijd al vaak ziek geweest. Op latere leeftijd kreeg hij bovendien, net als zijn vader, last van jicht, dusdanig dat hij de bijnaam de Jichtige heeft gekregen. Vanwege die zwakke gezondheid had hij ook nooit een heel grote rol gekregen in de bank of met betrekking tot het bestuur van Florence, ondanks dat hij wel bekend stond als behoorlijk intelligent. Los van dit overigens was Piero de Medici schijnbaar ook behoorlijk knap, zeker in vergelijking met veel andere Medici's. Kijk, of iemand knap is of niet, dat is natuurlijk heel subjectief hoor. En wie zijn wij überhaupt om te oordelen over het uiterlijk van mensen, zowel nu als in het verleden. Maar over het algemeen zijn de meeste historische bronnen het erover eens dat de Medici's niet van nature heel erg knap waren. Al waren er dus enkele uitzonderingen. Maar goed, dit even terzijde. Piero de Medici is in elk geval in 1461 gonfaloniere geweest, maar had tegen die tijd inmiddels zoveel last van jicht dat hij eigenlijk nauwelijks meer uit zijn bed kwam. Mede hierdoor, en omdat hij uiteindelijk maar 5 jaar, tussen aanhalingstekens, geregeerd heeft, heeft Piero de Medici een beetje een imago gekregen als een zwakkeling die maar weinig voor elkaar zou hebben gekregen. Maar dat lijkt eigenlijk allemaal wel mee te vallen. Maar daar kom ik straks nog even op terug. In 1444 was Piero getrouwd met Lucrezia Tornabuoni, een dochter van de manager van de Medici-bank in Rome. Het schijnt een vrij goed huwelijk te zijn geweest. Lucrezia was een intelligente vrouw die veel interesse had in kunst en cultuur en ze stimuleerde hierin ook haar man en kinderen. Wat betreft die kinderen, het stel kreeg er 7, waarvan er 5 de volwassen leeftijd haalde. Hun zoons Lorenzo en Giuliano zijn het bekendst geworden, maar uit het huwelijk van hun dochter Maria zou onder andere een kardinaal voortkomen. Het schijnt overigens dat het gezin van Piero afgebeeld is in een schilderij van Botticelli, de Madonna van het Magnificat. Een plaatje daarvan vind je op Instagram en Facebook. Voordat hij trouwde had Piero trouwens ook nog een buitenechtelijk kind verwekt dat hij, net als zijn vader, met diens buitenechtelijke kind gedaan had, wel gewoon opnam in de familie. Nou, de overgang van Cosimo naar Piero was zoals gezegd redelijk soepel verlopen, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat er altijd mensen waren die helemaal niet zo blij waren met de almacht van de Medici's in Florence. Wat hierin meespeelde, was dat Cosimo zelf de laatste jaren van zijn leven, zoals in de vorige aflevering al verteld, nogal een teruggetrokken bestaan leidde op het platteland. Hij bemoeide zich op afstand nog wel met Florence, maar veel minder dan voorheen. En dat maakte natuurlijk onvermijdelijk een beetje een zwakke indruk. En omdat Piero vanwege zijn vele ziek zijn en jichtaanvallen ook niet bepaald de indruk wekte een krachtig leider te zijn, groeide de groep ontevredenen na het overlijden van Cosimo alleen maar meer. Bovendien was het zo dat Piero na het overlijden van zijn vader erachter kwam dat deze in de laatste jaren van zijn leven eigenlijk een beetje laks was geweest bij het innen van een aantal leningen van bevriende stadsgenoten. En mede daardoor was de financiële positie van de Medici-bank niet meer zo heel erg geweldig als die ooit geweest was. En om die reden besloot Piero al snel na het overlijden van zijn vader om betaling van een groot aantal leningen op te eisen. Punt was, daar hadden de bewuste schuldenaars niet op gerekend en meestal hadden ze ook helemaal niet de middelen om die leningen terug te betalen. Dat betekende dus dat een aantal van hen simpelweg failliet zou gaan. Nou, of dit alles nou zo'n slim besluit was van Piero, daar kun je over discussiëren. Enerzijds hadden die lui natuurlijk gewoon hun leningen te betalen. Als je een lening aangaat, dan zul je hem moeten afbetalen natuurlijk. Van de andere kant, veel van diegenen die schulden hadden, waren kooplieden. En precies die groep had het op dat moment economisch moeilijk, omdat de handel met het Midden-Oosten vanwege een oorlog tussen de Ottomanen en Venetië compleet ontregeld was. Dus om juist deze groep mensen die het al moeilijk had voor het blok te zetten, was sowieso misschien niet heel erg sympathiek en ook niet zo heel erg handig. Maar ja, wat ook het ding was, ongeveer tegelijkertijd werd ook duidelijk dat de filialen van de Medici-bank in Brugge en Londen diep in de rode cijfers zaten en dat de Engelse koning Edward IV niet van plan was om op korte termijn zijn leningen af te lossen. Dus, als je het van die kant bekijkt, was het misschien gewoon wel noodzakelijk dat Piero terugbetaling van andere leningen eiste. Wat ik wil zeggen met dit alles, je kunt er op verschillende manieren naar kijken. En ik moet hierbij zeggen, er zijn ook bronnen waarin gesteld wordt dat een medewerker van de bank bewust de boel erger heeft voorgesteld dan dat het eigenlijk was. En die zou dus eigenlijk Piero gewoon misleid hebben. Maar goed, allemaal leuk en aardig. Het feit dat Piero opeens betaling van een hele hoop leningen eiste, zette natuurlijk wel behoorlijk wat kwaad bloed. En de groep ontevredenen werd zo nog weer een stuk groter. En de leider van deze groep was Luca Pitti, het hoofd van de Pitti-familie. De familie Pitti had ooit een succesvolle bank bezeten, maar die was op een gegeven moment failliet gegaan. En sindsdien hadden ze zich toegelegd op de handel en waren daar heel succesvol in gevonden. Luca Pitti was overigens jarenlang goed bevriend geweest met Cosimo de Medici en had daar flink de vruchten van geplukt. Mede als gevolg daarvan en van hun succesvolle handelsimperium waren de Pitti's enorm rijk geworden. Ook had hij, zeker in de laatste jaren van Cosimo, behoorlijk wat politieke invloed verkregen. Met het geld dat Luca Pitti verdiend had, had hij overigens een enorm stadspaleis gebouwd op een heuvel ten zuiden van de Arno. En dat paleis, het Palazzo Pitti, staat er heden ten dagen nog steeds. En hoewel het flink verbouwd is in de daaropvolgende eeuwen, is het nog steeds een veelbezochte toeristische trekpleister. Ook vanwege de Boboli-tuinen die bij het paleis horen. Maar goed, dit even terzijde. Cosimo de' Medici had oogluikend toegestaan dat Luca Pitti steeds meer macht naar zich toe trok, waarschijnlijk met het idee dat Pitti op die manier het gevoel had dat hij belangrijk was, terwijl in werkelijkheid Cosimo gewoon de touwtjes in handen had. Het ding was echter wel, het kan best zijn dat dit het plan was van Cosimo, maar de realiteit was ook dat Luca Pitti ook gewoon in staat was om zijn positie te versterken doordat Cosimo in de laatste jaren van zijn leven, zoals verteld, die touwtjes enigszins had laten vieren. En daardoor had Luca Pitti eigenlijk gewoon veel meer macht naar zich toe getrokken dan vanuit het perspectief van de Medici's eigenlijk wenselijk was. Tel hierbij op dat Piero het imago van een zwakkeling had en het is ergens ook niet heel verwonderlijk dat Pitti zich ging afvragen of hij zelf niet gewoon de macht moest grijpen. In elk geval werd hij dus al snel de leider van de groep die ontevreden waren over de hoeveelheid macht van de Medici's. En die groep rondom Pitti begon in het geheim plannen te maken voor een machtsovername. Ze gingen er daarbij vanuit dat Piero, die immers een groot deel van de tijd min of meer verlamd van de pijn in bed lag, relatief gemakkelijk gevangen te nemen zou zijn. En daarnaast verwachten ze gesteund te worden door de meeste kooplieden in de stad en door een groot deel van de bevolking. Nou, om die laatste groep aan hun kant te krijgen, zetten de samenzweerders een soort propagandacampagne op, waarbij het doel was om het volk ervan te doordringen dat het bestuurssysteem van Florence in theorie dan wel democratisch was, maar dat de verkiezingen in de praktijk volledig bepaald werden door de Medici's en dit was dus gewoon oneerlijk. Daarnaast verzekerde Pitti en de zijnen zich in het geheim van de steun van Venetië en van paus Pius II, die zelf ook uit Venetië kwam. Maar, wat wel een beetje problematisch was, de samenzweerders die wilden allemaal dat de Medici's eruit gegooid zouden worden, maar ze waren het niet eens over hoe ze dat zouden moeten gaan doen. Een deel die voelde wel iets voor een gewapende opstand, maar voor veel anderen ging dat veel te ver. En daarnaast was er ook oneenigheid over de vraag hoe Florence na de Medici's bestuurd moest worden. Sommigen wilden verregaande democratische hervormingen, maar er waren er ook onder de samenzweerders die zichzelf eigenlijk wel mooi in de rol van de Medici's zagen zitten. Nou, uiteindelijk wist een groep samenzweerders een democratische hervorming geregeld te krijgen, namelijk dat toegang tot de Signoria voor meer gildes werd opengesteld. Een succes dus voor de groep die het bestuur van Florence wilde democratiseren, maar het punt was, een ander deel van de samenzweerders was hier helemaal niet blij mee. Want kijk, uiteindelijk behoorde de meerderheid van de samenzweerders tot groepen en gilden die juist enorm geprofiteerd hadden van het systeem zoals het was en die dankzij datzelfde systeem toegang hadden tot bepaalde machtsposities. Ja, deze posities zouden ze natuurlijk met de voorgestelde hervormingen, waarbij meer mensen voor zo'n positie in aanmerking kwamen, misschien wel kwijt gaan raken. En los van dat waren veel samenzweerders gewoon bang voor chaotische toestanden en daar zat niemand op te wachten. En hier kwam dan nog eens bij dat de verwachte steun van de bevolking voor de samenzweerders eigenlijk nogal tegenviel. Piero de' Medici had veel meer medestanders dan gedacht. En dus werd alsnog besloten om dan maar met geweld de macht te grijpen. Nu was het niet zo dat Piero de' Medici niet doorhad dat er van alles gaande was. Hij snapte ook wel dat hij in gevaar was. Wat zijn positie nog wat gevaarlijker maakte, was dat door het overlijden van de hertog van Milaan en de daarop ontstane chaos over wie hem zou opvolgen, Piero wellicht niet kon rekenen op steun vanuit die hoek. Hij probeerde daarom steun te krijgen van de koning van Napels en stuurde zijn zoon Lorenzo daarheen om dat te regelen. Nou, dat werd een grandioos succes. Lorenzo maakte een verpletterende indruk en even leek de dreiging daardoor af te nemen, maar toen in augustus 1466 Piero weer eens een heftige gichtaanval kreeg en zich terugtrok in een villa buiten Florence, zagen de samenzweerders alsnog hun kans schoon. Terwijl Piero in bed lag, hoorde hij dat legers uit Ferrara en Venetië onderweg waren om Florence in te nemen en hem en zijn zonen te arresteren en te vermoorden. Nou, de samenzweerders die dachten de buit al lang en breed binnen te hebben. Maar Piero die reageerde razendsnel. Hij beval zijn bediende om hem terug naar Florence te dragen en stuurde Lorenzo alvast vooruit. En vlak voordat die de stadspoorten bereikte, werd hij door een groep boeren gewaarschuwd dat gewapende mannen verderop in een hinderlaag lagen. Lorenzo nam snel een andere route en zo wisten hij en zijn vader de stad ongedeerd te bereiken. Daar aangekomen werd de aanhang van de Medici's opgetrommeld en ondertussen kwam ook nog eens het nieuws binnen dat de Milanese hertog Galeazzo Sforza een leger had gestuurd om de Medici's bij te staan. Nou, de samenzweerders die hadden absoluut geen rekening gehouden met een terugkeer van Piero. En daar kwam nog eens bij dat de gehoopte massale opstand van de bevolking tegen de Medici's niet van de grond kwam. En tot overmaat van ramp, toen de troepen uit Ferrara van dit alles hoorden, trokken ze zich meteen terug, want hen was een gemakkelijke overwinning beloofd, maar dat leek in de verste verte niet aan de orde te zijn. Kortom, de uitkomst van het hele plan van de samenzweerders, die werd opeens hoogst onzeker en uiteindelijk brak Luca Pitti. Hij haastte zich naar het paleis van de Medici's en smeekte Piero de Medici om vergiffenis. Volgens de ene bron zou hij gezworen hebben om voor eeuwig de bondgenoot van de Medici's te blijven en volgens een andere zou hij zelfs aangeboden hebben dat zijn dochter met Lorenzo zou trouwen. Nou, hoe het precies allemaal gegaan is, is onduidelijk, maar uiteindelijk vergaf Piero Luca Pitti. Of hij op dat moment helemaal precies wist welke rol Pitti gespeeld had in de hele samenzwering, ook dat is onduidelijk. Wellicht dat hij er wel later achter kwam, want dat hele huwelijk, dat is er nooit van gekomen. Maar goed, hiermee was de hele samenzwering in principe mislukt. Piero de Medici stelde verder razendsnel orde op zaken. Er werd een balia afgekondigd en toen de stemgerechtigden zich daarvoor verzamelden op het plein voor het Palazzo Signoria, werden ze begroet door 3000 gewapende Medici-aanhangers, aangevoerd door een geheel in harnas gehulde Lorenzo. De democratische hervormingen werden teruggedraaid en alles werd weer zoals het was. Belangrijker was dat aan iedereen kristalhelder duidelijk werd gemaakt dat de Medici's het nog altijd voor het zeggen hadden. Een groot deel van de samenzweerders werd ter dood veroordeeld, maar Piero zette die straffen uiteindelijk om in verbanning. Dat zou achteraf wel een beetje een fout blijken te zijn, want een deel van de bannelingen ging naar Venetië en overtuigde de dogen aldaar dat militair ingrijpen noodzakelijk was. De doge was het hiermee eens en een groot leger werd naar Florence gestuurd, maar Piero wist zich in no time te verzekeren van steun van Milaan en Napels. Er volgde een veldslag die eigenlijk zonder duidelijke winnaar eindigde, maar omdat de Venetianen zich na afloop terugtrokken, claimde Florence de overwinning. Een jaar later werd de vrede getekend. De Medici's zaten weer heel stevig in het zadel. Nou, terwijl dit alles speelde, moest Piero natuurlijk ook gewoon de bank leiden. Zoals in het begin al verteld, stond die bank er niet zo geweldig voor als dat in eerder jaren het geval was geweest. Desalniettemin bleek Piero een prima bankier die er bovendien in slaagde om de rijkdom van de bank en de Medici's in het algemeen verder uit te breiden. Belangrijk is wel om hierbij te zeggen dat dit niet kwam door bankaire activiteiten. Want wat het was, in 1462 werd een grote hoeveelheid aluin gevonden in de heuvels bij Civitavecchia, dat officieel in pauselijk gebied lag. Aluin, dat was een delfstof die cruciaal was voor de textielindustrie, omdat het gebruikt werd voor het verven van kleren. Voor 1462 moest aluin geïmporteerd worden uit Ottomaans gebied, waardoor het heel erg duur was. Maar nu er een grote hoeveelheid in Italië gevonden was, zou dit helemaal anders worden. De paus, die was natuurlijk niet achterlijk, die snapte ook wel dat hij met de vondst van dat aluin in zijn gebied min of meer de jackpot had binnengehaald. En meteen vaardigde hij een decreet uit waarin stond dat het elke christen vanaf dat moment ten strengste verboden was om nog langer aluin te importeren uit het Ottomaanse Rijk. Nou, hoe moest men dan aan aluin komen? Ja, via de paus natuurlijk. Die vanaf dat moment de enige bron van aluin bezat die nog gebruikt mocht worden. Dit betekende echter wel dat er een hele organisatie moest worden opgetuigd om die aluin te winnen en via een distributienetwerk te verhandelen. En dat was allemaal best ingewikkeld, maar gelukkig voor de paus bood de Medici Bank uitkomst, want die had natuurlijk vestigingen in bijna heel Europa, dus kon de distributie wel bezorgen voor de paus. Uiteraard tegen betaling. Het punt was echter wel dat de pauselijke autoriteiten er de eerste jaren niet echt in slaagden om een efficiënte organisatie op te zetten. En daardoor vielen de winsten enorm tegen. Dusdanig dat Piero na enige tijd het advies kreeg van de manager van de Medici Bank in Rome om ofwel gewoon helemaal met die aluinhandel te stoppen, ofwel de paus te vragen om de hele organisatie over te nemen, dus van delving tot distributie. Piero koos voor het laatste en stuurde Lorenzo naar Rome om de paus te overtuigen. Lorenzo die slaagde met vlag en wimpel en vanaf dat moment was de handel in aluin volledig in handen voor de Medici's. Voor de paus was dit overigens ook gewoon een aantrekkelijke deal, want hij hoefde vanaf dat moment eigenlijk niks meer te doen, maar kreeg wel jaarlijks een groot deel van de winst uitgekeerd. En de Medici Bank die kon vanaf dat moment de hele handel naar eigen inzicht inrichten en boekte hier dus enorme winsten mee. Geschat wordt dat de handel in aluin de bank per jaar zo'n 70.000 florijn opleverde. En mede daardoor boekte de bank ook in deze jaren dus enorme winsten, maar het is dus wel goed om je te realiseren dat die winsten dus voornamelijk kwamen door de aluinhandel. De activiteiten van de bank zelf waren eigenlijk steeds minder winstgevend aan het worden en dat werd dus ook wel een beetje verbloemd door de aluinwinsten. Wat betreft kunst en cultuur was Piero net als zijn vader hier zeer geïnteresseerd in en steunde ook op grote schaal kunstenaars. Tekenend in dat kader was dat hij ervoor zorgde dat Donatello, toen die in 1466 stierf, in de San Lorenzo kerk werd begraven, dezelfde waar Cosimo lag. Piero had overigens vooral een grote liefde voor de schilderkunst en dan niet alleen voor Italiaanse schilders, ook schilders uit wat nu Nederland en België is, interesseerden hem. En daarnaast bleef hij Marsilio Ficino betalen om vertalingen van Plato te maken. En in feite zette hij met dit alles dus gewoon het beleid van zijn vader voort. Wat echter ook constant aan de hand bleef, was dat Piero de Medici een zwakke gezondheid had. Zijn jichtaanvallen werden in de loop der jaren steeds erger en uiteindelijk kwam het erop neer dat hij eigenlijk nauwelijks meer zijn bed uit kon komen. Het leidt geen twijfel dat zijn jicht en zwakke gezondheid in het algemeen impact hadden op de beslissingen die hij nam en de manier waarop hij de stad bestuurde. De lange periodes dat hij soms bijna volledig verlamd in helse pijnen in bed doorbracht, maakte hem er natuurlijk bepaald niet vrolijker op en het viel meerdere mensen in die tijd op dat soms boodschappers uit andere steden nogal beledigd waren als Piero weer eens in een chagrijnige bui was vanwege de pijn. Ja, tegelijkertijd kun je je het chagrijn van Piero wel goed voorstellen, gegeven dat gewrichtsontstekingen gewoon ongelooflijk pijnlijk zijn. Als gevolg van die constante ontstekingen heeft hij, zoals gezegd, de bijnaam de Jichtige gekregen. En daar zit dus wel wat aan alsof Piero de Medici een zwakkeling was. En zoals al gezegd, dat is ook een beetje zijn imago geworden. Maar ik hoop dat toch duidelijk is geworden dat dat eigenlijk best wel onterecht is. Want het is ongelooflijk knap dat Piero, ondanks zijn constante pijnen, toch de touwtjes vrij stevig in handen wist te houden en hoe hij heeft weten te voorkomen dat de tegenstanders van de Medici's de macht overnamen. Na afloop van dit alles hadden de Medici's de macht in Florence strakker in handen dan ooit En dat is grotendeels te danken aan het snelle en kundige optreden van Piero. Ook op diplomatiek gebied verstevigde hij de positie van de stad. En dankzij het monopolie op de aluinhandel wist hij de Medici-bank enorme winsten te bezorgen in een tijd dat het met een aantal filialen eigenlijk helemaal niet zo goed meer ging. Piero de Medici stierf uiteindelijk op 2 december 1469 en is dus, zoals al gezegd, uiteindelijk maar 5 jaar hoofd van de familie geweest. 2 dagen na zijn overlijden kwam een delegatie van vooraanstaande Florentijnen naar het Medici-paleis met het officiële verzoek aan de oudste zoon van Piero, Lorenzo, om de leiding van de stad op zich te nemen. En het is goed om hier even bij stil te staan, want besef, toen Piero de macht overnam, ging dit in principe vrij geruisloos, maar werd er zoals gezegd ook al vrij snel een poging ondernomen om de Medici's weg te werken. Maar bij het overlijden van Piero kwam dus een speciale delegatie langs om Lorenzo te verzoeken of hij alsjeblieft de leiding wilde nemen, alsof dat dus de normale gang van zaken was. Nogmaals, er was geen enkele wet waarin dit stond en de Medici's hadden ook helemaal geen recht hierop op basis van een titel of iets dergelijks, maar blijkbaar was na inmiddels ruim 30 jaar Medici's aan het roer het gewoon een gegeven geworden, zeker nadat Piero de Medici de meest recente poging om de macht van de Medici's te breken verhinderd had. In zijn eigen memoires zegt Lorenzo de Medici dat hij met tegenzin het aanbod accepteerde en dat hij eigenlijk zichzelf ongeschikt achtte voor deze rol. Nou, dat is wel heel nederig, want in werkelijkheid was Lorenzo jarenlang voorbereid om uiteindelijk zijn vader op te volgen. En het hielp hierbij dat hij naar het schijnt het favoriete kleinkind was van Cosimo de Medici, waarmee hij eigenlijk gewoon opgroeide, want die woonde net als Lorenzo in het stadspaleis van de Medici's. En op die manier kreeg Lorenzo dus veel mee van hoe Cosimo zijn zaakjes regelde. Dat kwam ook omdat hij al van jongs af aan aanwezig mocht zijn bij vergaderingen. Ook zijn moeder, de hiervoor al genoemde Lucrezia Tornabuoni, zou een grote invloed op hem hebben, met name op het gebied van kunst en cultuur. Zij zorgde ervoor dat niet alleen Lorenzo, maar ook haar andere kinderen een uitstekende scholing kregen. Zo kregen ze, behalve dat ze leerden rekenen, schrijven en lezen, ook lessen in diplomatie en theologie en leerden ook Grieks en klassieke filosofie. Op latere leeftijd volgden de kinderen lessen aan de Academie van Plato, die door hun eigen opa gesticht was. Lorenzo zelf was overigens een heel aardig dichter, die schreef in het Florentijnse dialect. En net als zijn vader en opa zou hij een groot ondersteuner van de kunsten worden. Wat dit betreft ook wel inspirerend werkte waarschijnlijk, was dat kunstenaars regelmatig uitgenodigd werden in het paleis van de Medici's. Een voorbeeld hiervan is Sandro Botticelli, die toen Lorenzo jong was gewoon woonde in het Medici-paleis op uitnodiging van Lorenzo's moeder. En Lorenzo zou dan ook een innige vriendschap met hem opbouwen. Nou, los van dat hij een leergierig en intelligent kind was, stond Lorenzo ook fysiek zijn mannetje. Samen met zijn jongere broer Giuliano, die eveneens intelligent was, nam hij bijvoorbeeld deel aan riddertoernooien en de primitieve voetbalspellen die in die tijd gespeeld werden. En ook ging hij graag op jacht. Dat ook zijn eigen vader zag dat Lorenzo talent had, blijkt wel uit het feit dat Lorenzo vanaf zijn 15e op allerlei diplomatieke missies gestuurd werd. Dat vertrouwen dat vader had, bleek terecht. Lorenzo was een innemend, flamboyant persoon die makkelijk in de omgang was en zoals gezegd ook nog eens hoogst intelligent en cultureel onderlegd was. Overigens had hij ook regelmatig last van melancholische buien en kon dan juist heel neerslachtig zijn. Qua uiterlijk was hij bepaald niet knap, wat zoals gezegd voor de meeste Medici gold. Giuliano, de jongere broer van Lorenzo, gold overigens als de knapste Medici. Maar goed, je mag Lorenzo de Medici dus met recht een multitalent noemen. Een van de weinige dingen waar hij niet echt kaas van had gegeten en ook helemaal geen interesse in had, dat was bankieren. Dat was in eerste instantie niet echt een probleem. De managers van de diverse filialen runden de boel zoals ze dat altijd gedaan hadden en dat werkte in de meeste gevallen vooralsnog prima. Wat betreft het huwelijk van Lorenzo, dit ging zoals altijd in die tijd. Dat huwelijk werd namelijk gewoon gearrangeerd. In februari 1469 werd bekendgemaakt dat Lorenzo zou trouwen met Clarice Orsini, de dochter van Giacomo Orsini, een edelman uit Rome die een enorm kasteel bezat net buiten Rome en ook nog eens de beschikking had over een vrij groot privéleger. Bovendien waren de Orsini's al eeuwenlang een belangrijke familie die regelmatig kardinalen leverde en er was zelfs een keer een Orsini paus geweest. Nou, toen dit voorgenomen huwelijk bekend werd gemaakt, leidde het wel tot behoorlijk wat ophef in Florence zelf. Want daar vroeg men zich af waarom Lorenzo niet gewoon met een Florentijns meisje trouwde. Piero de Medici had echter goede redenen voor dit voorgenomen huwelijk. Om te beginnen had de samenzwering van enkele jaren daarvoor hem duidelijk gemaakt dat de Medici's te afhankelijk waren van hulp van anderen, met name op militair gebied. Met dit huwelijk zouden de strijdkrachten van de Orsini's ter beschikking van de Medici's komen en dus waren ze daarmee minder afhankelijk van anderen. En daarnaast speelde mee dat dit huwelijk de Medici's de kans bood om voor het eerst, tussen aanhalingstekens, boven hun stand te trouwen. De Orsini's behoorden zoals gezegd tot de hoge adel die al eeuwenlang een bevoorrechte posities hadden. En de Medici's waren uiteindelijk in essentie omhooggevallen bankiers. Ik bedoel, ze waren niet eens van adel. Maar met dit huwelijk kregen ze toegang tot klassen boven hen. Voor de Orsini-familie bood het huwelijk overigens ook voordelen natuurlijk, en dan voornamelijk financiële. Nou, om de gemoederen in Florence tot bedaren te brengen, werd enkele weken na de bekendmaking een groot feest georganiseerd ter ere van de aanstaande bruiloft. Hoogtepunt daarvan was een riddertoernooi dat op een van de pleinen van de stad werd gehouden en waar Lorenzo zelf aan deelnam. Een vriend van Lorenzo maakte een lied over het toernooi dat uitgroeide tot een van de populairste ballades van die tijd. En op 4 juni 1469 trouwde het stel uiteindelijk, waarna een driedaags feest in het stadspaleis van de Medici's volgde, waarbij ruim 300 vaten wijn werden leeggedronken. Maar goed, genoeg feest dus. Maar ondanks dat zou het huwelijk tussen Clarice en Lorenzo niet erg gelukkig worden. Beide hadden compleet andere karaktereigenschappen en interesses, en Clarice lijkt ook maar moeilijk te hebben kunnen wennen aan het leven in Florence. En Lorenzo lijkt ook weinig zin te hebben gehad om haar hierbij te helpen. Ondanks dit alles kregen ze wel 10 kinderen, waarvan er 7 de volwassenheid haalden. Een aantal van Lorenzo's kinderen en kleinkinderen zou in de toekomst zeer vooraanstaande posities weten te verwerven. Zijn zoon Giovanni bijvoorbeeld, die zou paus worden. Maar goed, ik loop nu eigenlijk een beetje op de zaken vooruit. Want al enkele maanden na het huwelijk moest Lorenzo zijn rol als hoofd van de familie op zich nemen toen Piero de Medici stierf. Officieel stond Lorenzo aan het hoofd, maar Giuliano was in de meeste opzichten zijn gelijke. Beide broers konden meteen hun borst nat maken. Een aantal van de door hun vader verbannen samenzweerders was namelijk naar Napels gegaan en enkele maanden na het overlijden van Piero vielen zij met een legermacht het grondgebied van Florence binnen en namen het stadje Prato in. Nou, dit liep uiteindelijk allemaal met een sisser af, want nog voordat een Florentijns leger Prato bereikt had, was de plaatselijke bevolking in opstand gekomen en had het vijandelijke leger verjaagd en de samenzweerders die waren gevangen genomen en opgehangen. Lorenzo was de burgemeester van Prato, Cesare Petrucci, zeer dankbaar en beloofde hem in de toekomst promotie. Onthoud dit, want deze Petrucci gaat op een cruciaal moment in de geschiedenis van de Medici's een doorslaggevende rol spelen. In Florence zelf ontstond er rond deze tijd nog maar eens gedoe over het kiessysteem, waarbij er opnieuw een roep was om een democratischer systeem waarbij niet van tevoren al vaststond wie zou gaan winnen. Eén keer werd zelfs een signoria gekozen die niet overduidelijk op de hand van de Medici's was. De keer daarna was dat wel weer het geval en Lorenzo de Medici die ondernam daarop gelijk actie en paste het kiessysteem dusdanig aan dat de Medici's vanaf dat moment eigenlijk altijd wel de meerderheid hadden in het stadsbestuur. Volgens Lorenzo zelf was dit een noodzakelijke aanpassing om ervoor te zorgen dat er meer eenheid en continuïteit van bestuur zou zijn. In werkelijkheid was het natuurlijk gewoon een verdere machtsgreep van de Medici's, die daarmee de controle over de stad nog steviger in handen kregen, al was natuurlijk ook in dit geval lang niet iedereen daar blij mee. Lorenzo kreeg ook te maken met problemen in Toscane zelf. In Volterra, dat op Florentijns grondgebied lag, waren namelijk ook afzettingen van Aluin gevonden. In eerste instantie hadden de plaatselijke autoriteiten de Medici's het recht gegeven die te delven en te verhandelen. Maar toen bleek dat er echt een enorme voorraad was gevonden, trokken ze dit voorrecht in en gaven het aan de burgers van Volterra. De Signoria in Florence eiste meteen dat dit werd teruggedraaid, waarna rellen in Volterra uitbraken en Medici-aanhangers mishandeld en vermoord werden. Lorenzo was woedend en tegen het advies van de Signoria en andere adviseurs in, stuurde hij een condottiere met leger naar Volterra. Nou, dat leger nam de stad in, waarna een uitgebreide plundering volgde, inclusief moord- en verkrachtpartijen. Nou, dat was natuurlijk ook weer niet de bedoeling geweest. Toen hij dit nieuws hoorde, reed Lorenzo de Medici meteen zelf naar Volterra om een eind te maken aan de gruwelijkheden. Daar aangekomen gaf hij ook nog eens een schadevergoeding aan de burgers die nog in leven waren. Maar goed, dat was natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar het kon natuurlijk niet wegnemen dat iedereen wist wie het bevel voor het militaire ingrijpen had gegeven. En dit deed het imago van Lorenzo dan ook geen goed. Wat betreft de betrekkingen met andere Italiaanse steden, consolideerde Lorenzo de relatie met Milaan. Dat betekende dus ook dat spanningen met steden als Venetië en Napels ook bleven bestaan. Ook met de paus en Rome behield Lorenzo in eerste instantie goede relaties. Toen in 1471 Sixtus IV tot paus werd verkozen, ging hij persoonlijk langs om hem te feliciteren. En natuurlijk ook om de verzekering te krijgen dat de Medici-bank gewoon de pauselijke financiën kon blijven beheren. Dat was allemaal geen probleem, maar toen Lorenzo de paus verzocht om zijn broer Giuliano tot kardinaal te benoemen, werd dit geweigerd. De Medici's waren nog niet zo hoog in de sociale rangorde opgeklommen dat ze hiervoor in aanmerking kwamen. Nog niet. Bovendien speelde Sixtus IV dubbel spel. We zijn nu namelijk aanbeland bij de aanloop naar een nieuwe samenzwering, waarbij geprobeerd zou worden om Lorenzo en Giuliano te vermoorden. Deze samenzwering die zal in de volgende aflevering uitgebreid besproken worden, maar een aantal personen die hier een rol in speelden, wil ik nu wel al kort introduceren. Om te beginnen paus Sixtus IV. Die was in de buurt van Genua geboren als Francesco della Rovere, en was van vrij eenvoudige komaf. Op jonge leeftijd was hij het klooster ingegaan en had snel carrière gemaakt in de kerk, waarbij hij vooral geroemd werd vanwege zijn vroomheid, intelligentie en uitgebreide theologische kennis. Mede daarom werd hij dan ook tot paus verkozen en als Franciscaan leidde hij bovendien een sober leven en ook dat sprak in zijn voordeel. Maar toen hij eenmaal paus was, tapte hij opeens uit een heel ander vaatje. Alleen al de tiara die voor zijn kroning gemaakt werd, kostte evenveel als 1/3 van de totale jaarinkomsten van het Vaticaan. Dus tot zover de soberheid. En daarnaast begon hij op uitgebreide schaal zijn eigen familie en vrienden te bevoordelen. Zo benoemde hij bijvoorbeeld vrijwel meteen na zijn verkiezing 2 van zijn neefjes tot kardinaal, Giuliano della Rovere en Pietro Riaro. Van die laatste ging overigens het gerucht dat het eigenlijk een kind was van paus Sixtus IV zelf en er werd zelfs gefluisterd dat hij dat verwekt had bij zijn eigen zus. Deze Pietro Riaro werd overigens niet alleen kardinaal, maar was tegelijkertijd onder andere ook nog bisschop van Treviso en patriarch van Constantinopel. Nadien zou Sixtus IV overigens nog 4 neefjes tot kardinaal benoemen. Ook voerde de nieuwe paus een uitgebreide huwelijkspolitiek. Hij huwelijkte zijn neefjes en nichtjes uit aan allerlei aanzienlijke families door heel Italië. Zo liet hij bijvoorbeeld een neefje trouwen met de dochter van de hertog van Urbino, waardoor de Della Roveres uiteindelijk de titel hertog van Urbino binnensleepte. Voor een ander neefje, Girolamo Riaro, het broertje van de hiervoor genoemde kardinaal, waarvan overigens ook gezegd werd dat het eigenlijk een kind van de paus zelf was, kocht de paus de stad Imola. Imola behoorde eigenlijk toe aan Milaan, maar Galeazzo Sforza wilde er in ruil voor een flinke som geld wel afstand van doen. En bovendien werd hem beloofd dat zijn buitenechtelijke dochter mocht trouwen met de nieuwe heer van Imola, waardoor de hertogen van Milaan opeens pauselijke banden kregen. Zo gezegd, zo gedaan, al moest het geld voor deze aankoop uiteraard wel nog even worden voorgeschoten door de Medici-bank. Maar Lorenzo de Medici had hier heel erg weinig zin in. Ten eerste was de paus de bank al duizenden florijnen schuldig. Dus nog een extra lening daarbovenop, ja, dat werd wel erg gochtig. Maar daarnaast was het ook zo dat Imola voor Florence van groot strategisch belang was. En om die reden had Lorenzo de stad eigenlijk zelf willen kopen en had daar eigenlijk ook al overeenstemming over bereikt met de hertog van Milaan toen de paus zich opeens meldde en de hertog dus opeens besloot om Imola aan Sixtus de Vierde te willen verkopen. Dit werd dus wel een heel netelige kwestie en Lorenzo nam dan ook de tijd om tot een beslissing te komen of de Medici-bank bereid was om dat geld voor te schieten. Maar dat duurde allemaal dusdanig lang dat de paus zijn geduld verloor. In een vlaag van woede ontsloeg hij de Medici-bank en benoemde in plaats daarvan de voornaamste rivalen van de Medici's, dat was de Pazzi-familie, tot huisbankier. Over die Pazzi's zo meer. In elk geval raakte paus Sixtus de Vierde door het beleid dat hij voerde op uitgebreide schaal betrokken bij het constante spel om de macht dat tussen de Italiaanse steden speelde. In Florence zelf had Lorenzo de Medici de macht strak in handen, maar zoals al gezegd was lang niet iedereen blij met de manier waarop hij de boel leidde. Verschillende aristocratische families die voelden zich gewoon buitengesloten en de belangrijkste daarvan dat was de Pazzi-familie, die zelf een bank hadden en dus inmiddels de positie van bankier van de paus hadden overgenomen. Nou, volgens hun eigen overlevering stamden de Pazzi's af van Pazzo di Ranieri, die naar het schijnt als eerste over de muren van Jeruzalem klom tijdens het beleg daarvan in 1099 tijdens de Eerste Kruistocht. Na de inname van Jeruzalem was hij teruggekeerd naar Florence en had naar het schijnt enkele stenen van het Heilige Graf meegenomen, die sindsdien beschouwd werden als de belangrijkste reliquieën van de stad en elk jaar gebruikt werden om op de zaterdag voor Pasen een paasvuur te ontsteken. Dit hele verhaal van afstamming is natuurlijk net zo twijfelachtig als de Medici's die zouden afstammen van een ridder van Karel de Grote, maar dat neemt niet weg dat de Pazzi's in de loop van de middeleeuwen uitgroeiden tot een van de belangrijkste families van de stad. Ook de Pazzi's waren zich op een gegeven moment op het bankwezen gaan toeleggen en met behoorlijk succes. Uit een belastingdocument uit 1457 blijkt dat zij na de Medici's de rijkste familie van Florence waren. De Pazzi's waren overigens ook zeer betrokken bij kunst en cultuur en net als de Medici's ondersteunden zij kunstenaars en financierden de bouw en restauratie van talloze gebouwen in de stad. Hoewel de Pazzi's en de Medici's in principe elkaars concurrenten waren, was daar in de praktijk niet zoveel van te merken. Sterker nog, ze waren zelfs familie van elkaar, want in 1460 was Bianca, de dochter van Piero de Medici, getrouwd met Guglielmo de Pazzi en nadien was de bruidegom een goede vriend geworden van zijn schoonbroer Lorenzo. Maar schijnbedroog enigszins in dit geval, want binnen de Pazzi-familie ontstond in de loop der tijd het idee dat de macht van de Medici's aan het afnemen was. Die macht was grotendeels gebaseerd op de inkomsten van de Medici-bank. En die was, zoals verteld, voor een belangrijk deel afhankelijk van het filiaal in Rome dat de pauselijke financiën beheerde. Maar nu ze de paus als klant kwijt waren en de Pazzi's die binnengehaald hadden, waren de Medici's ernstig verzwakt en was er voor de Pazzi's misschien wel een unieke kans om de macht in de stad over te nemen als ze daarbij gesteund zouden worden door machtige vrienden. En dat is de opzet voor een van de beroemdste, beruchtste en bizarste verhalen uit de 15e eeuw, de Pazzi-samenzwering. Maar dat bijzondere verhaal, dat is iets voor de volgende keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed en helder beeld heb kunnen geven over hoe de opvolging van Cosimo de Medici in zijn werk ging en hoe achtereenvolgens Piero de Medici en Lorenzo de Medici te werk gingen. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor deze aflevering ook weer veel gehad aan het boek The Medicis van Paul Strathern en daarnaast heb ik veel informatie kunnen halen uit het boek De Pauze van John Julius Norwich dat een chronologisch overzicht geeft van alle pausen van Petrus tot de voorlaatste Benedictus de 16e. Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops of heb je een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM via Facebook of Insta, mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Los daarvan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb en een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan vooral een 5-sterren rating. En wil je de show steunen? Dan kan dat via voorjepot.com/geschiedenismetsjaak. Voorjepot met een D. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. En de volgende aflevering wordt dus een extra aflevering die geheel in het teken zal staan van de Patsy-samenzwering. Nogmaals dank voor het luisteren en tot dan!